verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Psalm 36, vers 2. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 37, vers 15. Het aardrijk zijn rechtvaardigen en vromen in erfbezit, ter woon eeuw in, eeuw uit. En wat er verder volgt, 37, vers 15. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in Johannes 7, vers 1 tot en met 14 en vers 37 tot en met 8, vers 1. Johannes 7, vanaf vers 1. En na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. En het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Zo zeiden dan zijn broeders tot hem, vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelf aan de wereld. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Jezus dan zeide tot hen, mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan uw lieden niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. Gaat gij lieden op tot dit feest? Ik ga nog niet op tot dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En als hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Maar als zijn broeders opgegaan waren, toen ging hij ook zelf op tot het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem in het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel gemurmel van hem onder de scharen. Sommigen zeiden, hij is goed. Anderen zeiden, nee, maar hij verleidt de scharen. Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk van hem om de vrezen der Joden. Doch als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in de tempel en leerde. En dan lezen we verder bij vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geesten, welke ontvangen zouden die in hem geloven. want de Heilige Geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende, zeiden: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. Anderen zeiden: zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit het zaad van David en van het vlek Bethlehem waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. Sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeërs en die zeiden tot hem: waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden: nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun: zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd of uit de fariseeën? Maar deze schare die de wet niet kent, niet weet, is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen: oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tot hem: zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En iegelijk ging heen naar zijn huis, maar Jezus ging naar de Olijfberg. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de preek vinden we in 37 en 38 van Johannes 7. Deze woorden: en op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van het levende water zullen uit zijn buik vloeien. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Als gebed denken we aan Piet en Anja Looy en Kees en Dini Goedegebeuren. Een broer van Piet en Dini is overleden op 82-jarige leeftijd. We doen voorbeden voor broeder Rien Filerius. Hij moet komende donderdag in het EMC de ingreep ondergaan die de vorige keer zo plotseling moest worden afgebroken. We denken ook aan het curatorium en de broeders die zich aangemeld hebben voor het admissie-examen. Komende dinsdag beginnen die. Dankzegging met onze broeder Paul Kiewiet. Hij kreeg het bericht dat het melanoom nu geheel is verwijderd. De wond moet nog verder genezen en onze broeder moet aansterken. Maar u zult begrijpen dat het reden tot grote dank is aan de Heere. Dankzegging ook met broeder en zuster Prins Slui. Die mochten gedenkend 60 jaar getrouwd te zijn. De jongeren die geslaagd zijn, we danken de Heere daarvoor. En het is ook de zondag voor de vervolgde kerk. Dus we dragen de vervolgde kerk ook in het bijzonder aan de Heere op. Zullen we samen bidden. Hoe groot, Heere, is uw goedgunstigheid? Wij kunnen dat nooit beseffen. Hoe groot? Ook omdat wij niet kunnen beseffen wie wij zijn als nietige, kleine, zondige mensjes. Maar Heere, uw goedgunstigheid is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. En uw vleugelen zijn genadig uitgespreid. Ook vanavond in de kerk, in de prediking. Hoe groot, Heere, en dan dat grote wonder, dat daar vijanden welkom zijn onder uw vleugelen. O Heere, en daar daar vindt dat grote wonder plaats. Dat de vijand ook een vriend wordt. En toch dat vlees, het zal blijven. En het wonder alsmaar groter. Heren, we bidden van u, deze dienst, deze voorbereidingsdienst, of we het mogen beoefenen, of dat we het voor het eerst mogen doen, getrokken door u, dat we mogen schuilen onder die vleugelen. Zoals dat gold in het Oude Testament. Schuilen in de tabernakel en in de tempel bij het brandofferaltaar. Het offer voor de schuld. Heren, wilt u ons leren om het niet meer te verwachten van onze offers, maar van het offer, van uw offer, Heere Jezus. We bidden, werk met uw geest, Heere, de dorst naar u, opdat we mogen drinken van het water des levens om niet. Vanavond, in deze voorbereidingsweek, Heere, dat het zo mag zijn zoals de organist speelde voor de dienst. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere. We bidden, Heere, of u ons allen nabij wil zijn. U kent ze, die zo worstelen. Of die het heilig avondmaal op afstand houden. Soms met allerlei gedachten en woorden over anderen die aangaan. Gedachten over de gang van zaken rond het heilig avondmaal. We bidden, Heere, breek toch al het onze af van ieder van ons. En breng ons aan uw voeten. Leer ons, Heere, dat het niet om de tafel gaat, maar om de koning van de tafel. En dat we hem mogen kennen. Hem mogen omhelzen. En niets anders meer weten dan Jezus Christus. En die gekruisigd. Heere, we bidden voor heel de gemeente. Of u de zekerheid van het heil wil schenken. Of u die zekerheid ook wil versterken. We bidden voor hen die u niet kennen. Heren, op wat voor wijze dan ook. Misschien terwijl ze het zelf niet eens in de gaten hebben. Heren, wilt u al het menselijke dan afbreken en het uwe schenken. Geef bekering van de zonde, een haten van de zonde, een opruimen daarvan en een zich wenden tot u. Heere, help en sterk ons in de prediking en in het luisteren, ook als we thuis zijn, verhinderd waren door ziekte of zorg. Of omdat we thuis zijn vanwege de zorg voor de kinderen. Denk aan ons allen, heren. Aan ouderen in de gemeente. Ouderen die te maken hebben met aftakeling, afbraak. Met een kleiner wordende kring om zich heen. We bidden, heren. Schenk het zicht op u. Zo bidden we ook voor hen die we bij name genoemd hebben. Voor onze broeder en zuster Piet en Anja en Kees en Dini. Nu hun broer en zwager uit het leven zo plotseling werd weggerukt. Heren, heiligt u deze roepstem aan het hart. dat we zullen beseffen dat er ook in ons leven maar één stap is tussen leven en sterven. Een zucht. We bidden ook om troost, Heere. Om uw genade. Om ook in het verdriet en met het verdriet nochtans op u te hopen. En om zo dat verdriet ook een plek te geven, te verweven in het leven. We bidden voor alle rouwdragenden, ook diegenen die in de afgelopen week rond het graf van een geliefde stonden. Of anderen die op een dag als deze het verdriet en het gemis zo ervaren. We bidden, Heere, voor onze broeder in Filerius die komende donderdag een stent zal krijgen. Deo volente. Heere, en mag hij op grond daarvan zichzelf maar aan u toevertrouwen. Samen met Lydia. En dat ze zich in uw handen mogen weten. En Heere, we bidden, wilt u de ingreep zegenen. Dat de operatie mag slagen. Wilt u de spanning wegnemen. Het opzien tegen. En wilt u het wel maken. U laat immers niet varen wat uw hand begon. Ja, Heere, we bidden en danken u voor onze broeder Paul Kiewiet, die deze week het heerlijke bericht ontving dat het melanoom geheel was weggenomen. Heere, hoe groot is uw goedgunstigheid. Heere, zegen hem en Ria en het gezin. En wilt u verder herstel geven en alles wat nodig is. We bidden, Heere, voor gemeenteleden die te maken hebben met verkeerde cellen in hun lichaam. Die daar zorgen over hebben. Behandelingen hebben ondergaan, moeten ondergaan. Heere, u weet alle dingen. En u ziet alle dingen. We bidden om uw hulp en kracht. We danken u, Heere, met en voor onze broeder Prins Slui, die in de afgelopen week mochten gedenken 60 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. U hebt hen 60 jaar lang gespaard, gedragen. En ook verdragen. Hoe groot is uw goedgunstigheid. Heren, mogen ze het nastamelen. Terugziende. En mogen ze ook opzien. Naar u. Zegen hen, Heren, in alle dingen. Met allen die hen lief zijn. We bidden ook voor diegene die 60 jaar niet gehaald hebben, niet zullen halen. Inderdaad, vanwege het sterven van een geliefde of omdat het huwelijk stuk liep. We bidden, Heere, ontferm u ook dan, ook over diegene. En we bidden voor onze echtparen en voor alle stellen in de gemeente. Geeft u de liefde, zoals u daarover spreekt in uw woord, in 1 Korinthe 13. Het dienen van elkaar door de liefde. We bidden, Heere, of u zo wil wonen en werken in het midden van de gemeente, onder jong en oud. We danken u, Heere, voor en met die jongeren die geslaagd zijn in de afgelopen week, die dat te horen hebben gekregen. Gedenk hen die niet geslaagd zijn. Heere, hoe het ook is, mogen we dankbaar en of afhankelijk opzien naar u. U die ons leven leidt. En mogen we zo onze weg ook gaan, ook als jongeren. Zegen ons, Heere. We bidden voor ons kerkverband. We bidden om uw hulp en kracht voor alle christelijke gereformeerde kerken. Alle gemeenten die keuzes moeten maken. Hoe verder en wat nu? Heere, geef toch dat we in grote getale mogen buigen voor u en voor uw woord. En dat we zo verder mogen gaan. We bidden ook voor het curatorium en voor de admissie-examens, voor de broeders die zich aangemeld hebben, ook in deze tijd van onzekerheid. Mogen ze het ervaren, Heere, dat u die roept, getrouw bent, die het ook doen zal. Ook al is er veel onzeker. We bidden, Heere, om wijsheid, om rust en overgave. Ook als uw weg anders kan gaan. We bidden, Heere, of u ook in onze gemeente wil werken, zodat jongeren zich geroepen mogen weten, al op jonge leeftijd, tot het dienen van u. Kon het zijn ook in het ambt, of in de zending, of op een andere plaats. En ten diepste, Heere, geldt het ons allen, dat we geroepen zijn om de deugden van u te verkondigen. En mag het zo zijn dat er velen zijn bij wie die stroom van levend water uit zijn buik zal vloeien. Wilt u zo arbeiders uitstoten in uw wijngaard? We bidden voor dat deel van de kerk, dat deel van het lichaam, dat verdrukt en vervolgd wordt. Gedenkt u ze, Heere, broeders en zusters, die met gevaar voor eigen leven samenkomen, christen zijn, of die gevangen zitten omwille van het geloof. We bidden voor het werk van Open Doors en de SDOK en de HVC, de hulpvervolgde christenen. Zegent u alle organisaties die zich inzetten voor en vervolgde christenen ook helpen en steunen. We bidden ook voor het werk onder de Joden, onder uw volk Israël. En we bidden nogmaals, Heere, bescherm uw volk en vervul uw beloften. Denk ook deze avond aan de jongeren die op jeugdweekend zijn. Zegen hen, Heere, en werk met uw Heilige Geest in hun hart, opdat ze anders in het leven gaan staan dan voorheen, gericht mogen worden op u, en dat ook zij het mogen nastamelen. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Wij hebben het niet verdiend, Heere. Hoe groot is onze schuld? Hoe groot is onze zonde? Niet te vatten, niet te peilen. Maar hoor ons uit genade in de vergeving van die zonde, door dat alles reinigende bloed van u. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. We willen het eerste deel gaan lezen, gemeente, van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het. En zij neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten zo van het brood en drinken van de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het met dat doel houden waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit deze drie delen. Ten eerste overdenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, in plaats dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede onderzoeken ieder zijn hart of hij ook de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met heel zijn leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En eveneens of hij zonder enig huichelen alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Daarom vermanen wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met de volgende ergerlijke zonde besmet weten, van de tafel des Heren zich te onthouden. En verkondigen wij hun dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Dit betreft alle afgodendienaars. Allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Allen die beelden vereren. Alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen of andere dingen zegenen. En die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, partijschappen en opstand in de kerk en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, allen die moorden, twistziek zijn en die in haat en nijd met hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, gokkers, gierigaards en allen die een aanstootgevend leven leiden. Deze allen, zolang zij zulke zonden blijven, moeten zich van deze spijs die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder wordt. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan die zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellende in ons bevinden, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en we ons er ook niet toe zetten met zo'n ijver God te dienen als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, wij er ten volle zeker van mogen zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Laten we nu samen zingen, gemeente. Psalm 145, het derde en ook het zesde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed en de Heer is recht in al zijn weg en werk. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 119, allereerst vers 87 en daarna vers 86. Dus 119, vers 87 en daarna 86. Gemeente, vanavond krijgen we een recept mee. Geen recept uit een kookboek, maar een recept uit de Bijbel. Uit de apotheek van de Bijbel. Een geneesmiddel tegen de dodelijke kwaal van de dorst. Wat betekent die kwaal en wat voor middel is dat? We hopen dat samen te horen. Thema van de preek. Jezus geeft water voor dorstigen. Jezus geeft water voor dorstigen. We letten op drie dingen. Allereerst op het dorsten. Zo iemand dorst heeft. Tweede, letten we op het komen en op het drinken. Het komen, dorsten komen. En het derde, overstromen. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus Jezus geeft water voor dorstigen. Drie dingen, drie werkwoorden. Dorsten, komen en overstromen. Gemeente, de Heer Jezus is in Jeruzalem om het Loofhuttefeest te vieren. Het is bijzonder dat hij daar is, want het is gevaarlijk voor hem. De Joden die zoeken hem te doden, zo lees je in vers 1. En toch is hij er naartoe gegaan, niet openlijk, maar meer in het geheim. En niet dat het tijd was om te sterven, om te lijden, dat hij gegrepen kon worden. Nee, de plicht riep. De plicht, welke plicht? Preken, onderwijs geven, zoals je leest in vers 14. Jawel. Maar ook de Vader gehoorzamen. Alle gerechtigheid moest hij immers vervullen. Het was een gebod voor de Israëlieten om wanneer men maar kon de grote feesten te vieren, bij te wonen in Jeruzalem. En ook de Heer Jezus hield zich aan dat gebod. Hij moest de wet vervullen. En zo kon hij een volkomen zaligmaker zijn voor mensen die die wet niet kunnen houden, die wet zelfs niet willen houden uit zichzelf. Opdat hij ons mensen met zijn volmaaktheid zou kunnen bedekken. Loofhuttefeest, het was de laatste rij in de feesten in Israël. Daarna brak de feestloze periode aan, zoals je dat dan zegt. En het woord zegt het al, Loofhuttefeest. Men woonde 7 dagen die het feest duurde in loofhutten. Dat zullen de kinderen leuk gevonden hebben, denk je niet? Elke dag in een tentje met het gezin. Een tentje van bladeren en takken. Gezellig bij elkaar. Heel de straat deed het. Heel de buurt. Men herdacht hoe God zijn volk had bevrijd uit Egypte. Hoe God zijn volk door de woestijn geleid had. En gebracht had in een land dat vloeide, overvloeiende was van melk en honing. En dankte voor de oogst, ook dat, voor Gods zorg. En men toonde die dank door ontzettend veel offers te brengen. Ontzettend veel. Het was ook een heel blij feest. De Heer die had gezegd, en gij zult vrolijk zijn. Je moet jezelf verheugen over alles wat ik gedaan heb. En vandaag dan, in vers 37, was de laatste dag van het feest. De grote dag. En op die dag kende de vreugde haast geen grenzen. Er gebeurt die dag ook iets opvallends, gemeente. Dat had de Heer niet voorgeschreven in zijn wet. Maar die gewoonte die was ontstaan in Israël. Elke feestdag werd er water uit het badwater Siloem gehaald. En dat water werd dan in een soort optocht naar de tempel gebracht. Terwijl de priesters en de aanwezigen zongen. En dat water werd dan vervolgens in een soort ceremonie rond het brandofferaltaar gedragen en uiteindelijk over dat altaar en voor dat altaar uitgegoten. Alleen op die laatste dag van dat feest, die 7e dag, werd dat niet 1 keer gedaan, maar werd dat 7 keer gedaan. En ondertussen zong het volk, laten we water scheppen. Met vreugde uit de fonteinen van het heil, Jesaja 12. En Psalm 118. O Heer, geef thans uw zegeningen. O Heer, geef heil op deze dag. En in grote hoeveelheden gutste het water over het tempelplein. Dat is een prachtig beeld. Want water is in de Bijbel het symbool van leven en van vruchtbaarheid. Daar werd ook om gebeden, om leven, om vruchtbaarheid, om verkwikking, om geestelijk herstel. Die ceremonie had ook alles te maken met de toekomstverwachting van het volk Israël. In de toekomst zouden de bronnen van het heil overvloedig vloeien. Eens zoals Zacharia al geprofeteerd, Zacharias, zullen de heidenen zelfs naar Jeruzalem optrekken om de Heere te aanbidden en om het Loofhuttenfeest te vieren. Wel, op die dag, die zevende dag, die laatste dag, waarop dat water dus overvloedig gutst, omdat het zeven keer op of voor dat altaar gesprenkeld, gegoten werd, gaat de Heer Jezus staan. Meestal leerde een leraar zittend in de tijd van de Bijbel en stonden de mensen. Maar nu gaat de Heer Jezus staan en hij roept met luide, met harde stem daarover dat tempelplein, zodat iedereen het kan horen, zodat iedereen die daar bidt om heil en om verkwikking, iedereen die daar zingt, geeft nu heil op deze dag. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wie roept de Heer Jezus? Ja, mensen die dorst hebben. Nou, zijn dat dan de mensen die een flesje water vergeten zijn? Nee, het gaat hier om de geestelijke dorst. Om de dorst van het hart. De dorst van je ziel. De dorst van je mens zijn, kun je ook zeggen. Iemand die dorst heeft, die dorst heeft, die komen tot mij en om te drinken. Ja, water voor de ziel, dat heeft hij en dat geeft hij. Denk aan wat hij zegt in Johannes 4 tegen de Samaritaanse vrouw. Een vrouw die kwam om water te putten, een vrouw met heel veel dorst. Niet alleen naar water, maar ook naar andere dingen. Ze had heel veel mannen gehad. En een man met wie ze nu samen woonde, dat was een man niet. Dorst naar mannen, dorst naar bevrediging wellicht van dat lege gevoel in haar. Jezus zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal opnieuw dorsten. Maar die gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water springend tot in het eeuwige leven. Nou, dat heb je nodig. Water heeft de mens nodig. Zonder water sterf je, zonder vocht. Water, drinken van water, dat betekent leven. En dorst hebben, gebrek aan water hebben, betekent sterven. Maar zonder dat water dat de Heer Jezus geeft, dat de dorst van je ziel gelest wordt, zul je eeuwig verloren gaan, eeuwig sterven. Wil je dus leven, echt leven, kom dan tot mij, zegt de Heer Jezus. Ja, wie worden hier genodigd? Ja, gemeente, hier worden alle mensen genodigd om tot de Heere te komen. Er staat immers niet bij, zo iemand dorst naar genade, die komen tot mij en drinken. Zo iemand dorst naar God, die komen tot mij. Nee, het zijn die mensen die in Jesaja 55 ook omschreven worden, die geld uitgeven voor wat geen brood is en arbeid voor wat niet verzadigen kan. Die daar geroepen worden, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Het zijn diezelfde mensen. We zijn het allemaal, mensen met dorst. McShane, hij schrijft er prachtig over in zijn preek. Kunt u vinden in de Bron van Zaligheid. Dat boek hebt u misschien wel, en anders dan kunt u van de week naar Van de Boom. Wij mensen zijn allemaal van God afgevallen. En toen zijn we dorstig geworden. En nu proberen wij mensen op allerlei manieren onze dorst te lessen. We proberen de dorst te lessen, de leegte van ons hart op te vullen met dingen die dat nooit kunnen. Er ligt een breuk tussen God en tussen ons, tussen de schepper en de mensen. We leven in een wereld die met God gebroken heeft. En we hebben van nature een hart dat vervreemd is van God. Onrustig is dat hart, zegt Augustinus. Hart van ieder mens. De duivel die zei in het paradijs tegen de mens, als je van die boom eet, dan zul jij als God zijn. Nou, gemeente, dat is ten diepste onze dorst, hè, dat we als God willen zijn. En dat we ons niet door een ander en zeker niet door God willen laten voorschrijven. Doen wat wij willen. Net als die Samaritaanse vrouw uiteindelijk. Maar gemeente, dat zal nooit en te nimmer echt vrede geven. Misschien wel wat oppervlakkig. Maar dat hart blijft ten diepste onrustig. Ja, inderdaad, totdat het rust vindt in u, o God. En daarom roept de Heer Jezus, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Ja, organist speelt het, hè. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. God is levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Horen daar dan ook die mensen bij? Ja, natuurlijk horen daar ook die mensen bij. Die mensen die verlangen naar vergeving van hun zonde. Die zo graag de Here willen kennen. Die zo graag de zekerheid willen ontvangen. Die zoeken naar de vrede met God. Omdat ze beseffen, omdat ze geleerd hebben. Dat ze niet voor God kunnen bestaan zoals ze geboren zijn. Dorst die de Heilige Geest werkt in het hart, waarmee hij je naar de Heere Jezus wil heen drijven. Dorst om van de zonde verlost te worden. Die ellendige zonde. Dorst. Jazeker, ook diegenen die zoeken naar vrede met God, misschien wel hun best gedaan hebben om hun leven te beteren. Maar voor wie dat je best doen geen vrede geeft, de leegheid niet opvult. Dat hart blijft onrustig. Misschien ben jij het wel. Je leest en je bidt. En je houdt je aan de regels. Maar geen echte vrede. De Heer Jezus is de enige die daar wat aan kan doen. Die de verbroken relatie met je schepper kan herstellen. Die raad weet met dat hart van jou. En hij weet ook raad met je ongevoeligheid, met de totale afwezigheid van die dorst naar God en die dorst naar zijn genade. Misschien zijn er wel mensen in de kerk die nog nooit hun tranen hebben gelaten. Omdat ze God niet lief hebben. Ja, misschien wel een traantje omdat ze denken, ja, als ik nou moet sterven en verloren gaan, dat is wat. Maar geen tranen omdat ze nog de Heer niet eren. En de Heere niet bedoelen. Maar de Heilige Geest weet daar raad mee, gemeente. Hij zorgt voor het besef van de zonde en de dorst naar genade. En zo legt hij die eerste steen van de geestelijke tempel. De schepping begon met er zij licht en er was licht. En zo doet de Heere dat ook in de herschepping. En dan sta je voor jezelf portret. Een schrikje. Hoe diep is mijn gevallenheid. Jawel. En is de dorst naar God geboren. En dan bid je net als die mensen op het Loofhuttenfeest. Maar dan met een oprecht hart. Geef nu heil op deze dag. Zo iemand dorst. Die komen tot mij. Ja, gemeente, dat is de oplossing. Hè? Dat is de voorgestelde oplossing die de Heer Jezus je voorhoudt en aan je hart legt. Het zijn maar een paar woorden. Een paar woorden. Maar zo rijk, een diamant, zo klein, zegt Ryle. Je kunt hem tussen je vingers houden. Maar zo onvoorstelbaar veel waard. Dit woord lost het grote probleem op. Hoe je vrede met God kunt krijgen. Hoe je met God verzoend kunt worden. Het is alleen maar door Christus. Die komt tot mij en drinkt. In hem is een overvloedige fontein van alles wat mensen nodig hebben. Gratie, kwijtschelding, genade, vrede, rust, verkwikking, hoop. Hij heeft het verdiend. Hij heeft het toegankelijk gemaakt doordat hij die dure prijs van zijn bloed voor God neertelde aan het kruis van Golgotha. Zo is de fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. De straf op die zonde van onreinheid en van het onteren van Gods naam en van het kruisigen van de Zoon. De straf op de zonde van het ik, daar God alles is. Dat is de eeuwige dood, gemeente. En die dood die moet worden uitbetaald. Die straf, want God is rechtvaardig. En niemand kan die straf ontgaan. Sterven, eeuwig sterven. Tenzij er een ander is die het van me overneemt. En Jezus biedt zich aan. Hij heeft geleden. Is gestorven. Is neergedaald tot in de diepste helse Godverlatenheid, hoe diep, hoe groot is het dragen van de straf. Om mijn zondig dorsten naar aardse dingen voor God te kunnen bedekken, ook met zijn gehoorzaamheid. En hij nodig, die komen tot mij. Het ontvangen van zondaren is zijn ambt. Het vrijspraak verlenen is zijn vreugde. Het is een bekendmaking, niet alleen daar aan de Joden op dat tempelplein, gemeente, maar u hoort het ook. En er staat zo iemand, dat betekent Jood en Heiden, dorst die komen tot mij en drinken. Dat is het medicijn tegen de kwaal, de dodelijke kwaal van de dorst. Waaraan we allemaal zullen sterven, moeten sterven, tenzij we van dit medicijn gebruik maken. Alleen gemeente, als je naar de dokter gaat en die schrijft de papillen voor. Je gaat naar de apotheek en je leest de buissluiter en je leest, ja, 2 keer per dag innemen. 2 keer per dag innemen. En je neemt het 1 keer in de 2 dagen in. Zal dat dan helpen? Zal dat dan goed helpen? Dat is de vraag. Dat is echt de vraag. Het effect van een medicijn hangt af van de manier waarop je het gebruikt. Het beste recept, gemeente, van de allerbeste dokter van de wereld, dat is nutteloos als je de bijsluiter op zijn kop houdt of zo. Of als je alle raadgevingen die erbij staan, of als je dat advies op het doosje, als je dat niet opvolgt. Als je het medicijn in de kast laat liggen. En zo is dat ook met dit recept van de tekst. Zo iemand dorst en dus zal sterven, laat hij tot mij komen en drinken. Nou, gemeente, dat betekent dus, je moet tot Christus gaan. Die komen tot mij. Joden daar op dat tempelplein, ga nou niet naar al die offers en verwacht het nou niet van al die offers die jullie brengen. Die lessen geen dorst, het offer dat jij brengt. Wie dorst heeft, die komen tot mij. Niet tot de kerk, ja, dat is natuurlijk goed. Dat is belangrijk, fijn dat u er bent. 2 keer onderlinge samenkomsten mogen we niet nalaten, zegt de Bijbel. Maar het lesje dorst niet. Het gebed, het zingen, het Bijbel lezen, het heilig avondmaal. Belangrijk, maar er staat niet zo iemand dorst die komen tot het avondmaal. Nee, dat bedoelt de Heer Jezus niet. Dat zorgt niet voor leven, dat zorgt niet voor vrede, dat zorgt niet voor rust. Als je van die wateren drinkt, dan zul je blijven dorsten. Wie dorst heeft, die komen tot mij. En natuurlijk al die dingen die ik zojuist noemde, waardevol. Als je daarin en daarmee dan maar tot hem gaat, tot Christus in de kerk, tot Christus in het woord, tot Christus in het gebed, tot Christus in het zingen, tot Christus aan de tafel. Tot zijn werk, tot zijn offer, tot zijn persoon. De omgang met hem zoeken, de omgang met hem beoefenen. Als je van de week een uitnodiging krijgt, gemeente, om te dineren in het Koninklijk Paleis, dat is natuurlijk wel aardig en dat is natuurlijk wel mooi en wie weet is het ook nog wel lekker. Maar wat is nou het belangrijkst? Ja, dat je dan de koning en de koningin ontmoet. Daar doe je het dan toch voor. En zo is dat ook in het geestelijk leven. Alleen de koning kan de dorst lessen, de koning van de avondmaalstafel. Alleen zijn hand kan ons bevrijden en verder leiden. Dan is het nodig, gemeente, om te komen tot hem. Dat staat in dat recept voor het eeuwige leven. Wie dorst heeft, die komen tot mij. Komen. Komen, hè? Dus mij, de koning, maar ook komen. Je dorst wordt niet gelest, gemeente, door te wensen. Och, dat het toch eens zover mocht komen. En je dorst wordt niet gelest door erover te praten. Dat is goed, hè, om met elkaar over die dingen te spreken. Maar je dorst wordt er niet door gelest. Of door van plan zijn om te komen. Door besluiten om te gaan, dat is allemaal niet genoeg, gemeente. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, las ik ergens. Ook met godsdienstige voornemens. Met goede bedoelingen. Daarmee red je het niet en daarmee word je niet gered. De Heere zegt, wie dorst heeft, die komen tot mij. Zoals die verloren zoon in de gelijkenis, gemeente. Hij stond op en hij ging terug naar zijn vader. Als die verloren zoon tevreden was geweest met het denken aan zijn vader, met het denken aan de huurlingen van mijn vader, die hebben genoeg brood en ik verga van de honger. En ik hoop toch dat ik op een dag weer eens naar huis mag gaan. Gemeente, dan zou die altijd bij de zwijnen gezeten hebben. Dan zou die bij de zwijnen gestorven zijn. Maar toen hij opstond en ging, toen snelde zijn vader hem daar tegemoet. Hij zag hem van verre. Van verre, misschien ben je ook wel zo iemand. Van verre, zo ver bij God vandaan. Maar hij ziet het. Hij ziet de eerste beweging om te komen, gemeente. En daar aan het hart van vader, dan mocht hij drinken. Vrede ontvangen. Rust vinden. Intussen, gemeente, hebben we wel een heel belangrijk kenmerk van een godvruchtige avondmaalganger hier voor ons liggen. Dat is nou iemand, ja, die de zonde en de gerechtigheid, die de zonde ontvlucht en de gerechtigheid najaagt, hè, die zich bekeert en die breekt met de zonde, jawel. Maar dat is nou ook iemand die daarin en daarmee voortdurend, dagelijks, steeds de toevlucht neemt tot het bloed en tot het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, tot Christus zelf. Je leest het in artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ken jij dat? Ben jij zo iemand? Dat zijn ze, diegenen die verwacht worden aan de tafel. Dat zijn die mensen die dat ook in de voorbereidingsweek in beoefening brengen. Met vallen en opstaan, maar toch. Ik kan niet zonder Christus. En die daarom ook de toevlucht nemen tot Christus. Die daarin niet blijven steken in die belijdenis. Ik kan niet zonder. Maar die ook de Heere Jezus aanroepen. En die het van de Heere Jezus verwachten. En die over de Heere Jezus willen lezen. Jawel. Maar die dan ook komen. En dan zit je aan het banket volgende week, omwille van hem te koning. Om van hem de tekenen van zijn lijden en sterven te ontvangen. Maar daar gaat het om, gemeente. In het avondmaal, als het je niet om Christus te doen is. En als je niet met Christus leeft en begeert te leven. Dan kun je aan het avondmaal zitten. Maar dan ben je dus net zo iemand die bij de koning komt dineren. En die de koning helemaal niet ontmoet. Dan is het maar de vraag of je daar hoort aan de tafel. Wat is dat nu? Die komen tot mij en drinken. Komen en drinken, gemeente, dat zijn al woorden die je als synoniem kunt zien van het geloven. Het geloof dat voor waar houdt wat de Heere zegt. Dat hij betrouwbaar is. Dat hij een volkomen zaligmaker is. Dat ik een zaligmaker nodig heb. Dat het, ja, als ik niet kom, dan betekent dat sterven. En dat betekent, ja, dat is vanwege mijn eigen schuld. Dat voor waar houden. Dat het eeuwig verderf mijn toekomst is, als ik niet kom, vanwege mijn zonde. Maar de Heere daar ook aan houden, aan zijn eigen woord. Heere, hier staat het, die komen tot mij. Met een berouwvol hart, jawel. Zo gebeurt dat ook, hè? Als je met je dorst komt naar hem. Dan schaam je voor je verkeerde dorst die er is in je leven. Maar dat berouwvolle hart is geen voorwaarde. Wel weg waarin, maar geen voorwaarden, geen grond om te drinken. Het geloof, dat is nou de enige hand dat het water naar de lippen brengt. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Moede armen naakt tot de God die zalig maakt. Schoon ik ganse nachten ween en al huilijk heel de haringvliet vol, kunnen redden gij alleen. En er moet een streep door, ook door mijn tranen. Zoals ik ben, anders niet dan het offer ook voor mij geschiet. En dat u zelf mij roepen liet, o Lam van God, ik kom. Zoals ik ben, of schoon altijd. In twijfel en opstandigheid, van binnen vrees, van buiten strijd. O Lam van God, ik kom. En er ook niet meer gewacht tot ik iets vermag in eigen kracht. Tot u, die alles heeft volbracht. Wie je ook bent. Hoeveel zonde je ook gedaan hebt. In onreinheid geleefd. De tranen van je moeder veracht in de wind geslagen. Van Christus zijn tranen niet gezien. Ze zijn gevallen. Toen hij de stad zag, Jeruzalem. En hij is gisteren en heden dezelfde en tot een eeuwigheid. Ook in de hemel is hij als mens met ontferming bewogen over verloren zondaar. En daarom roept hij, kom. Je hoeft er niet voor op bedevaart, gemeente. Je hoeft niet alles wat je hebt te verkopen. Arme zondaar met lege handen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet meer waard een kind genoemd te worden. Wees mij de zondaar genadig. Of ben je dat niet? Ben je geen zondaar? Jawel, alle mensen zijn zondaar. Maar zit je er nou ook mee? Weegt dat ook? Of denk je, ja, het is allemaal wel makkelijk. Schaam je je dan niet vanwege je wegblijven, vanwege dat ongeloof? Het is erg als mensen niet komen. Zijn woord veronachtzamen. Doof blijven. Voor zijn, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Dwaas zo'n preek. Het is veel te licht, veel te zwaar, veel te ernstig, remonstrans. Kan allemaal. De mensen op het tempelplein die vonden er ook wat van, lees je in vers 40 tot en met 43. En je leeft weer verder. Je leeft weer verder op weg naar de nimmer, nooit eindigende eeuwigheid. De genezing is eenvoudig, maar ook uniek, gemeente. Het is de enige weg om te leven, de enige weg tot het geluk, tot echte vrede. Christus alleen, zijn offer, zijn genade, zijn bloed. En dat ook elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw, gemeente. Want wie voor het eerst de toevlucht tot de Heere Jezus leert nemen, die krijgt een kenmerk in zijn leven. Dit kenmerk. Dat hij meerdere keren bij de Heere Jezus leert aankloppen. Dat hij niet meer zonder de Heere Jezus kan en wil. Ook omdat de Heilige Geest je steeds weer, denk aan het Er Zij Licht, voor jezelf portret plaatst. Dat je zegt, hoe kan dat nou? Tot de Heere Jezus gegaan. En het blijft zo hetzelfde, lijkt wel. Het wordt niet beter. Het wordt alleen maar minder. Ik zie steeds meer ongerechtigheid in mijn leven. Was dat dan wel echt dat tot Christus gaan? Ja, dat is om je klein te maken. Maar ook om je weer opnieuw tot Hem te dringen. Meer en meer. Daarom dat kleine beginsel slecht. Slechts van die nieuwe gehoorzaamheid. Om het steeds meer te leren, niet ik, maar Hij. Ik, Hij moet wassen en ik minder worden. Hier op aarde wordt de dorst nooit voor goed gelest, gemeente. Ook omdat het zoute water van de zonde blijft. En dat vlees, het heeft de doodsteek gekregen, jawel. Maar het is er nog wel. En wat rijk, als je dan toch elke zondag weer mag horen. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En wat rijk als de Heere dan juist het heilig avondmaal geeft. Niet voor de upper ten, voor de mensen die het hebben en die het kunnen en die het weten. Maar juist voor die mensen die nu elke dag moeten zeggen, Heere, bij mij is het niet. Maar bij u is het wel. Dat zijn de mensen van het kruis, gemeente. Ben je ook van het kruis? Van de gekruisigde? Die is opgestaan. Die leven buiten zichzelf in de Heer Jezus zoeken. Dat is een werkwoord, hè? Dat is een werkwoord. Leven buiten zichzelf in Christus zoeken. En schaam je soms zo als je in je eigen leven kijkt en dat er perioden zijn dat je zegt van ja, waar is dat werkwoord dan? Dat je op de automatische piloot leeft. Gemeente, wat rijk als de Heer je dan inderdaad weer laat zien wie je bent. Maar ook laat zien wat de Heer waard is en wat er in Hem te krijgen, bij Hem te krijgen is. Zodat Christus je liefste weer wordt. Juist ook aan de tafel wil de Heer dat geven. Je kunt er zo aan wennen, nietwaar? Zoals die Israëlieten in de woestijn, die wenden aan het manna. God die gaf het elke dag en het viel elke dag uit de hemel. En ze hoefden het alleen maar op te rapen. En het was zoet, het smaakte heerlijk, maar op den duur zeiden ze tegen Mozes, onze ziel walgt van dit zeer lichte brood. Het staat ons tegen. Dat kan ook gelden van het brood op de kansel. Het brood dat van de kansel valt. Ja, dat moet goed zijn en daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid voor. En u als broeders, hebt er op toezicht op te houden. Maar ook persoonlijk, hoe is dat nou? Smaakt het nog? Of lijk je op die Israëlieten? Die niet meer wilden bukken om het op te rapen. Die lieve kwakkels hadden. Of wat dan ook. Gemeente, het was de laatste dag, hè, van het feest. De laatste dag. En er komt een keer een laatste nodiging van de Heer Jezus. Een laatste roepstem van Christus. Een laatste preek. De laatste Bijbeltekst die je hoort of die je leest. Het kan mijn laatste preek zijn voor u. En de laatste keer dat jij het hoort. De laatste gelegenheid om te komen. Zo iemand dorst die komen tot mij en drinkt. Iemand zegt, ik weet niet hoe dat nou moet en hoe ik moet geloven. Ik heb geen verlangen naar God. Als ik naar mijn eigen leven kijk, nou gemeente, juist daarom heb je de Heer Jezus nodig. Omdat je zelf helemaal niks hebt aan goeds. Hij is alles. En dikwijls werkt de Heilige Geest dat ook. Op die manier, gemeente, dat je erachter komt dat je nou echt helemaal niks hebt voor God. Wat aangenaam is voor God. Geen grammetje verlangen naar Hem. Zulke wil je nou juist verder leiden. Mensen die niet gelovig kunnen bidden. Nou, bid dan maar, heren. Ik kan niet gelovig bidden, maar toch kom ik tot u. Ik heb dorst, heren. Ik heb niet de goede dorst. Ik heb dorst naar geld en naar succes. En naar de wereld en naar seks. Dorst naar plezier, dorst om belangrijk te zijn, dorst om mee te tellen dat iedereen me leuk vindt en aardig vindt. Dat is zo aanwezig in mijn leven. En vul zelf maar in, gemeente. En zo iemand dorst, die komen tot mij. Ook als je moet zeggen, ik dorst helemaal niet naar u. Nou, dan wil hij toch dat je bij hem komt. En dan zal hij je niet wegslaan, dan zal hij je niet de les lezen, nee. De Heer is genadig en barmhartig. Denk aan de dichter van Psalm 119. Hij bidt. Hij bidt op een gegeven moment. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Ja, dat is dus een kind van God. En die ijdelheid die er is, die zorgt ook voor een bepaalde dorst naar die ijdelheid. Misschien hebt u er ook wel last van. Juist ook in een week van voorbereiding kan dat zomaar weer de kop opsteken. En daarom wend mijn ogen af. En luister, zo iemand dorst, ook naar ijdelheden, die komen tot mij. Gemeente, dat is het beste medicijn voor het dorsten naar ijdelheden. Die komen tot mij. Jawel, om echt dorstig te zijn naar de herstel van de relatie met God. Daar heeft een mens uit zichzelf geen oog voor. Maar dat mag je ook aan zijn voeten neerleggen. Al je bezwaren. De leegte van binnen. De breuk die er is. Alles. Hij is een zaligmaker van A tot Z, gemeente. En hij verwacht niets van u. Uw gerechtigheid en wegwerpelijk leed. Kom tot hem. Dat was de nodiging. Om te drinken, om te komen. Zijn heil te ontvangen. Het water des levens. Genade. En dan het derde. De belofte die gedaan wordt aan allen die tot Christus komen. Stromen van het levende water zullen uit zijn buik, uit zijn binnenste, zijn innerlijk vloeien. En zoals dat eerste symbolisch was, zo is ook dit tweede symbolisch, gemeente. Er vloeit niet letterlijk iets uit je buik. Nee. Maar er gebeurt wel wat met je innerlijk, met je ziel, met je hart, met je leven. Wie tot hem komt, tot Christus gaat, die ontvangt van hem vergeving. Die ontvangt vrede met God. Wie zich gaat laven aan de bron van zaligheid, wordt verzekerd van hoop, van vrede, vertroost. In die volgorde, wie zich laat laven, wie zijn dorst bij hem lest, wie rust in zijn werk. Dat is meer dan een verstandelijke conclusie, nietwaar. Je wordt dan ook immers door de geest geleid. En diegene die dat leert kennen, die raakt dat ook nooit meer kwijt. En die wordt zelf een bron. Een bron. Voor anderen. Geen poel met stilstaand water, nee, een bron. Het stroomt. Het werk van de Heere gaat er doorheen. door zo iemand. En daar zorgt de Heilige Geest voor. En volgens dat zinnetje tussen haakjes wat erna komt. Niemand leeft voor zichzelf, zegt Paulus ook in Romeinen 14. We zijn er voor God en voor anderen. Om ze tot jaloersheid te wekken. Opdat ook anderen tot bekering gebracht zouden worden. Dat is ook beloofd in Jesaja 58. Daar zegt Jesaja, de Heere zal u gedurig leiden. Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten. En gij zult zijn als een gewaterde hof. Een gewaterde hof. Springader der wateren. Welke wateren niet ontbreken. En daarbij dus niet voor jezelf, maar zo'n gewaterde hof, zo'n tuin waarin alles groeit en bloeit. Dat heeft aantrekkingskracht op anderen. Nou, gemeente in de Bijbel vind je van die mensen. Zelfs de moordenaar aan het kruis. Dan kun je zeggen, ja, hoe kan hij nou nog wat nalaten? Ze sterven, volgde vlak op zijn bekering. Nou gemeente, wie zal zeggen voor hoeveel mensen die man tot zegen geweest is? Doordat mensen, zelfs bij het naderen van de dood, hoop kregen op grond van de gebeurtenis die hij meemaakte, de genade die hij ontving. Mensen, misschien wel duizenden, die zijn gebed leerden nabidden. Wellicht zijn ze er ook, volgende week. En nu in ons midden, de avondmaalgangers. Die het hebben nagebeden. Gedenk mij naar Heren. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Denk aan de Samaritaanse vrouw. Die zag de vrucht in haar eigen leven nog. Johannes 4. Ze was niet van plan om het water bij de Heer Jezus te halen. Ze is bezig met water dat altijd weer dorst geeft. Maar dan komt ze tot de Heer Jezus en dan drinkt ze bij de Heer Jezus. Dan ontvangt ze dat levende water van hem. En is het dan klaar? Nee, dan rent ze naar de stad. Dan roept ze het uit tot de mensen die niks met haar te maken willen hebben. Kom, er is een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? En dan komen de mensen uit Sichar en dan gaan ze om te kijken bij de Heer Jezus. En dan luisteren ze naar hem en dan zeggen ze straks, ja, nou geloven we niet meer omdat zij het zei. Maar we hebben het zelf gezien en zelf ontdekt. Deze is de zaligmaker der wereld. En dat kwam nou door die stroom van levend water die er uit die vrouw vloeide. En zo kun je denken aan die apostelen op het tempelplein, gemeente. Eerst was er maar een heel klein stroompje in hun leven te zien. Het was meer een soort motregentje. Maar als ze dan op het tempelplein er staan te spreken en Petrus daar het woord voert, dan komen er duizenden Joden tot bekering en geloof. Stromen van levend water vloeien uit hun binnenste. Het kan ook door je levenswandel zijn. Dat je iets nalaat, dat je kan zien bij iemand wat nou het leven van genade inhoudt. Je oma op het ziekbed of je opa op het sterfbed. Die stil berust in de weg van de Heer. Het is goed wat de Heer doet. Of je hoort iemand eenvoudig vertellen wie de Heer voor hem of haar is. Iemand die tegenslagen kan verdragen. En die het dan toch kan zeggen, ook al heeft hij heel veel gebreken. Ja, de Heer is mijn herder. Ik heb al wat mij lust, mij ontbreekt niets. Ja, waarom dan niet? Kijk eens even naar je leven. Ja, de Heer is mijn herder. Ja, zie je? Stromen van levend water uit zijn binnenste. En daar vind je iemand die de vrucht van de geest mag vertonen in zijn of haar leven. Liefde, vriendelijkheid, geduld, te midden van allerlei moeilijke mensen. Zachtmoedig. Wat rijk als je zo tot zegen mag zijn voor een ander. Een ander tot jaloersheid mag verwekken. Je kinderen, je kleinkinderen. Ja, je kunt ze benadelen, hè, als je zelf de Heer niet kent. Als er helemaal niks uit je binnenste vloeit in het gezin. Als je een opa of een oma bent die alleen pepermuntjes heeft te geven aan de kinderen en aan de kleinkinderen. Of snoepjes. En een aai over de bol, dat is natuurlijk prachtig en belangrijk. Dat moet u ook zeker doen. Maar is de Heere niet iets meer waard? En ook je kinderen, de kleinkinderen. Zou je daarom niet met je lege emmertje naar de Heere Jezus gaan? Voordat je kleinkinderen op bezoek komen. Dat je eerst naar de Heere Jezus gaat. Smeekt om zijn genade. Een bid. Of je ook in geestelijk opzicht iets mag betekenen voor ze. En bij jezelf merk je dat vaak maar weinig, gemeente. Gods kinderen hebben dikwijls het lampje op de rug, niet waar. En zo blijven ze nederig. Handen leeg. Maar wel, dan mag je die handen ophouden bij die rijke Christus. En het rijk is, gemeente, het is een belofte. Hè? De Heere zal het doen. We gaan het niet eventjes maken. De Heere doet het. Zullen, staat er in de tekst. Maar denk aan het recept. Denk aan het recept. Eerst het ene. Eerst komen en drinken. En dan pas vers 38. We moeten de volgorde niet omdraaien. Straks gaan we dat trouwens wel doen. Maar dat kan. Maar in deze tekst mogen we dat niet doen. Dan ga je zelf proberen om wat uit te dragen. Wat goeds door te geven. Maar dat kan dus nooit zonder dat je je eerst leert laven aan de bron van zaligheid. Als een dorstige de Heere zien. Van hem alles verwachten. En dan, gemeente... Dan aan het werk? Nee, zullen. Het is het werk van de geest die is uitgestort met Pinksteren. De Heere zal het doen. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En hoe dat dan gaat in de praktijk, gemeente? Voortdurend de toevlucht nemen tot het lijden, de gehoorzaamheid, het bloed, de dood van de Zoon van God. Hoe zijn zijn vleugelen uitgebreid. Ja, waarom? Omdat u daaronder zou schuilen. Zullen we dat doen, gemeente? De Heer is genadig, barmhartig, veel meer dan dat u denkt, dan dat jij denkt. Ook als je de Heer mag kennen en grote gedachten van de Heer hebt gekregen, zijn genade is nog veel groter. Nou, wacht niet tot jij wat ervaart. Of dat jij, totdat jij wat hebt. Nee, houd je maar aan wat hij zegt. Dat houdt het. En dat blijft altijd hetzelfde. En dan zeg je niet, nou dat doe ik dan ga ik ervoor. Nee, iemand die gelooft, die steekt zijn handen uit naar hem. Die vouwt ze. En die smeekt, Heer, kom mij te hulp, mijn ziel die... U verbijt die, u verwacht. Heeft uw bevel, ook dat bevel om te komen en te drinken met lust en liefde ontvangen. Als u met de hulp komt, ja dan gebeurt dat wonder. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Amen. Thank you. Zullen we danken en bidden. Heere in de hemel, hoe groot is uw goedgunstigheid. We kunnen er niet bij. Maar het is juist zo groot omdat u zo laag afdaalt. Tot in de diepste diepte van ons verloren bestaan. Om ons op te rapen. Om ons te nodigen. Tot het heil. Om te drinken. Van het water des levens. Genade. Vrede. Uw Heilige Geest. Heere, geef in de gemeente veel bronnen. Veel bronnen die aangesloten zijn op u. En die juist daarom ook bron zijn voor anderen. Maar Heere, geef dat we allen persoonlijk mogen leren leven van het volbrachte werk van u, Heere Jezus. Geef ons geen rust als we u nog niet kennen. Bidden, Heere, trek ons. Ook als onze handen voor ons gevoel zo tekort zijn. En met geloof missen. Heere, dan mogen we zonder handen, zonder geloof, toevlucht nemen tot u, Heer. Werk het. En schenk ons al in uw zegen, Heer. Zegen ons op het bezinningsuur. Zegen ons in alle dingen die op ons te wachten staan deze week. Gaat u met ons mee. We bidden, Heer. Neem ons onder uw hoede. Nogmaals bidden we voor uw volk, denk aan uw verbond en vervul uw belofte. Geef u uw shalom. En hoor zo ons bidden in de wegneming van onze zonde. Om Christus wil. Amen. Psalm 28, het zesde vers. Een psalm die we ook zingen met het oog op de situatie in Israël. Red Heer uw Israël uit al het woeden. En tegelijk mag je ook denken aan diegenen die bij dat volk zijn ingelijfd. Dus je zou ook aan de vervolgde kerk mogen denken. Psalm 28, vers 6. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.